Voordat we allemaal weer een week verder de tijd hebben gevonden in ons leven om hier samen te komen, om God te aanbidden, om samen te zijn, om gemeenschap met elkaar te hebben door de liederen, door de gebeden, door het avondmaal, maar ook door het horen en het opnemen van het woord van God in ons. Ik weet niet hoe uw week was, hoe de afgelopen dagen waren. Misschien sommigen heel blij omdat er een babytje in de buik zit. Sommigen blij omdat ze jarig zijn geweest. Sommigen misschien hebben moeilijke tijden meegemaakt. Hebben verdrukking, zwakheden gekend. Hoe dan ook, het is goed dat we samen zijn. En dat we samen gesterkt kunnen worden door God en door zijn woord. Een nummer hier, hoofdstuk 13 in de schriftlezing. Zagen we dat Mozes 12 mannen van elke stam van Israël uitkoos om het beloofde land te gaan verkennen, te gaan verspieden. En het was inderdaad een land dat overvloeide van melk en honing. Ze hadden zelfs een druiventros die ze met 2 man op een stok moesten dragen. Kunt u inbeelden hoe zwaar en hoe vruchtbaar dat niet moet geweest zijn. Maar daar waren ook mensen, kinderen van Enaak, hadden we gelezen in hoofdstuk 13, vers 28. En als zij terugkomen bij Mozes en bij het volk op de legerplaats, dan is er twijfel gekomen in 10 verspieders van hart. 2 niet, maar dat kan je dat zo volgende week in hoofdstuk 14 lezen. Namelijk Jozua en Caleb, die hadden een andere geest. Maar in 2 verspieders, in 10 verspieders, in hun hart was twijfel gekomen, was angst gekomen. Waarom? Omwille van die Enakieten. En die Enakieten, dat waren de reuzen waar je in Genesis hoofdstuk 6 ook over kunt lezen. Mensen die indrukwekkend waren, grote mensen. Dan kun je inbeelden, de Israëlieten, ik weet niet of ze zelf heel groot of klein waren, maakt het niet uit. Maar stel dat ze standaard waren. En ze komen daar, ik herinner mij toen ik de eerste keer in Amerika kwam, ik zag niet alleen heel veel dikke mensen, maar ik zag ook heel veel grote mensen, sterke mensen, struise mensen. Anders dan wat wij hier in Europa zien, hè, dat gaf toch een indruk. En kun je hun beelden, zij gaan daar in Israël, in het beloofde land, gaan zij dat verspieden. En wat zien zij daar? Die reuzen. Ze zien die grote mensen. En ja, wat zeggen zij in vers 31? Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Stel je voor, ze zijn daar juist over een heuvelje gekomen en daar wonen een paar mensen van die Enakieten. En ze zien daar in één keer de dochter des huizes. En dat is gewoon een 13-jarige en die steekt 2 koppen boven hen uit. Dan zien ze in één keer de moeder, die is nog 2 koppen groter. Ja, als die al zo groot zijn en zo struis zijn, hoe gaan de zonen en de mannen dan niet zijn? En natuurlijk, dat zien zij. En dat is wat in hun hart angst inboezemt. Want ze denken, dat land wat God ons wel gezegd heeft, dat wij dat zullen krijgen, we gaan het niet kunnen veroveren. Want, zeiden ze in vers 32, alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuze Enakieten. En wij waren als springkanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. En God had gezegd, dat is het land wat ik u zal geven. En eigenlijk was het nummer hoofdstuk 13 een geschenk als inleiding op de les vandaag. Want wij gaan vandaag naar 1 Samuel. Hoofdstuk 17. Want daar is het volkje ondertussen al het land veroverd. Ze hebben al een tijd doorgegaan van richters. Ze hebben al een eerste koning gekozen, namelijk Saul. En er komt een oorlog in het beloofde land. Namelijk de Filistijnen. En de Filistijnen, die willen de Israëlieten weg daar. En die trekken ten strijde. En zij legeren zich daar in een dal. En in vers 2 van hoofdstuk 17 zie je, Saul en de mannen van Israël verzamelden zich ook en legerden zich in het Terebintendal. En je kunt, als je dat googelt, dat is interessant om dat te doen, dan zie je een Terebint als een boom, en die heeft zo van die rare takken, en een grote, indrukwekkende boom toch wel. En dit dal was gekend omwille van zijn terebint. En er staat zelfs nog een terebint in dat dal. Ik weet niet of dat dezelfde was. Sommigen zeggen wel, sommigen van niet. Ik weet het niet, ik ken er niks van. Maar in elk geval, je kunt dat dal wel eens googelen. En aan de ene kant heb je de Filistijnen. En aan de andere kant heb je de Israëlieten. Maar uit een van die Filistijnen komt daar in vers 4 een man met de naam Goliath. En die was 6 el en een span lang. En weet je hoe groot dat is? Dat is meer dan 3 meter. 3 meter lang. Kunt u inbeelden, dat waren zo van die mensen toen zij het beloofde land gingen verspieden, wat zij daar gezien hadden. En hier was daar ook een man, Goliath, en die met de Filistijnen daar was, en die was reusachtig. Groot. Indrukwekkend. Want hij wordt daar ook beschreven in vers 5, hoe hij zich had uitgerust om de strijd te gaan aangaan, namelijk een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was gekleed met een geschubd panzer. Het gewicht van dit panzer was 5000 sikkels koper. 70 kilo. Alleen de panzer. Evenveel als dat ik weeg. Zoveel droeg hij op zich om te gaan strijden. En dan moet je toch wel een serieuze kerel voor zijn om dat te kunnen dragen. En, wat zegt er nog? Vers 6. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij koperen werfspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom en de punt van zijn lans was 600 sikkels ijzer. 8 kilo. Alleen de punt van zijn sikkel. 8 kilo. En wat probeert jij maar een gewicht van 8 kilo even te dragen. En die kerel had gewoon de punt, daar moest dan nog een stok aan. Dan plus een wapenuitrusting. En dat was zijn speer wat hem in zijn hand had. En hij had dan ook nog een schilddrager die voor hem uitging. En wat deed deze reus, deze Goliath, die ging daar naar de slagorde toe. En die ging daar een beetje de Israëlieten uitdagen. Want wat zei die op het einde van vers 8? Kies u een man, laat hij naar mij toekomen. Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Ook zeide hij, dus de Filistijn, Goliath, ik dacht heden de slagorde van Israël. Geef mij een man dat wij samen strijden. Een beetje gelijkaardig als wat we in nummer hoofdstuk 13 zagen. Er is een bedreiging. Er is een conflict in het hart van de Israëlieten. Namelijk, ze hebben een probleem wat ze denken dat ze niet kunnen aanpakken. En hoe reageren zij? Reageren zij met geloof of met ongeloof? Kijk in de vers 11. Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. Nota bene, Saul was die koning waarvan we in hoofdstuk 16 vers 7 God horen zeggen, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Saul was een mooie man. Saul was ook een bink, om het zo maar te zeggen. Iemand waar het volk voor had gekozen, die willen wij als onze koning. Een krijger. En hier is diezelfde grote Saul, waar het volk zo naar opkeek, dat het volk zo begeerde om hun koning te zijn, samen met het volk. En ze hebben bang. Bang van Goliath. Ene man. Ze laten zich intimideren. En daar komt David, een jongen, de jongste van 8 zonen, van de papa Isaïe. En die had 3 van zijn oudste broers, die ook mee waren gaan strijden in deze slag met de Filistijnen. En in vers 16 ziet je, de Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op 40 dagen lang. Het geraakte maar niet beslist en die Filistijn Goliath die bleef maar bedreigen en bedreigen en bedreigen, intimidatie op intimidatie en het volk werd maar beangstigd en ze konden er niks tegen doen. En op een gegeven moment zegt Isaïe, de papa van David, die zegt, ga eens kijken hoe het met uw broers gesteld is. Hij zegt op het einde van vers 18, ga zien hoe, het, hoe uw broers het maken en breng van hen een pand mee. Met andere woorden, laat weten hoe het met hen gaat. En David als, als vrome, gehoorzame jongen, zien we in vers 20, hij luistert naar de bevelen van zijn vader en hij gaat morgens vroeg, hij maakt zich klaar om te gaan kijken hoe het met zijn broers is. En op het moment dat hij daar aankomt, staat het volk gereed om weer die slagorde aan te pakken. De ene kant de Filistijnen, de andere kant de Israëlieten. En daar komt die Goliath weer met zijn spottende woorden. En David hoort wat die Goliath zegt. En wat ziet hij? Vers 24. Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer. Ze waren allemaal bang. En David, deze jonge man, datzelfde, we hebben onze kleine Levi, en stel je voor dat Jonas en Nathan daar zouden staan, en onze Levi komt daar, want ik heb hem gezegd, ga eens kijken hoe het met Jonas en Nathan is. En die Israëlieten die zeggen dan, als ze Goliath zien in vers 25, heb jij die man wel gezien die daar aankomt? Hij komt om Israël te tarten. En wat had de koning beloofd? Wat had die grote sterke krijger Saul beloofd? Het enigste wat hem kon geven. Wat had hij gezegd? Wie hem verslaat, zal de koning grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Nou, dat is wel fijn. Je hoeft geen belastingen meer te betalen. Je krijgt de dochter van de koning en je krijgt grote rijkdom. Maar waar was Saul? Waar was die grote leider die het volk moest voorgaan in de moeite en in de strijd? Het enige wat hij kon bieden is, allee, wie wil dat hier oplossen? Ik beloof u dit en dat, je krijgt van mij mijn dochter, je krijgt geld, en op geen belastingen meer. Heel fijn. Maar niemand durfde. Want Goliath was te groot, was te sterk, was te intimiderend. En David, die ziet dat allemaal. Die ziet het volk weglopen. Die ziet dat ze bang hebben. En op het einde van vers 26 zegt hij, wie is toch deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God start? David stelt zichzelf de vraag, Israëlieten, volk van God, waarom hebben jullie zo bang? Waarom laten jullie het toe dat die onbesneden Filistijn, die goddeloze mens, dat die God zo bespot? Maar de oudste broer van David, die hoort dat David zo aan het spreken is tegen het volk. En wat zegt hij in vers 28? Zijn oudste broer Eliab, die werd toornig op hem. En hij zegt, waarom ben je eigenlijk gekomen? En wat doen oudere broers naar hun kleine broers? Wie heb je daar bij die paar schapen, daar ginds in de woestijn achtergelaten? Allee David, kom, wat kom jij hier vertellen? Ga maar fijn met die poppen thuis spelen, ga maar fijn met die autootjes spelen, ga maar terug op je schaapjes letten, maar hier zijn de grote mensen aan het werk, David. En wie is nu op die schaapjes aan het letten? Allee, jij bent hier gekomen en je laat die schaapjes daar heel alleen achter in de woestijn. Wat zegt hij, ik ken uw overmoed en ik ken de boosheid van uw hart. Jij bent gekomen om de strijd te zien. En David zegt, ja, maar wat heb ik misdaan? Ik stelde maar een vraag. En een terechte vraag. En een eerlijke vraag. Maar koning Saul hoorde dat David zo sprak. En David wordt geroepen bij Saul. En kijk eens wat er in vers 32 wordt gezegd. David zegt tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan. En met deze Filistijn strijden. Hier is een jong mannetje. En die zegt, dat staat een heel leger van Israëlieten, niemand durft het. En dat jong manneke, wat nog niet eens betrokken was bij de strijd, wat even moest gaan kijken hoe het met zijn broers was gesteld, die zegt tegen de grote koning, ik zal het doen. Ik zal gaan strijden tegen deze Filistijn. En wat zegt Saul? Ja, maar je gaat dat niet kunnen, in vers 33. Je zit nog jong. Die Goliath, heb je eens gezien hoe groot die is? Heb je al eens gezien hoe sterk die is? Die is al heel zijn leven een krijgsman. Wat gaat jij daar toch tegen doen? En wat antwoordt David daarop in vers 37? De Heere die mij heeft gered uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En toen zei Saul, ga en de Heere zal met u zijn. David dacht na over al die overwinningen, klein en groot, die God hem al had gegeven in zijn leven. En David, zijn geloof en zijn vertrouwen op God was zo groot, dat David niet nadacht van, ga ik dit wel kunnen? Ben ik wel sterk genoeg fysiek om dit hier aan te kunnen met die grote sterke beer van een Goliath? David, zijn vertrouwen was niet in zichzelf, David, zijn vertrouwen was in God. En hij zei, God zal mij redden. God zal mij helpen. God zal mij de overwinning geven. En Saul hoort dat, en ik denk wel dat Saul bemoedigd was door die woorden, en zegt David, ga. Maar, wat doet Saul? Hij laat David helemaal aankleden met zijn wapenuitrusting. Maar ja, David was nog maar een jonge man, waarschijnlijk niet al te groot, niet al te sterk, en hij kon nog niet eens lopen als hem Saul zijn wapenuitrusting aan had, dus hij doet het terug uit. Het enige wat David pakt, in vers 40, zijn staf, hij ging naar de rivier, naar de beek, kunt je ook als je googelt, zie je die beek ook. Hij neemt 5 gladde stenen. Trouwens, ik had dat nog gevonden terwijl ik aan het googelen was daarop. Ze hebben een steen gevonden uit de tijd van David of Saul. Met daar een Hebreeuws opschrift op. Maar goed, dat even terzijde. Maar, hij nam 5 gladde stenen uit die beek. Hij deed die in zijn herderstas die hij bij zich had. En hij nam zijn slinger in zijn hand. En daar komt hij. Hij gaat tegemoet naar die Goliath. Die Goliath die komt daar. En die denkt van, allee. Wat komt jij met een stok tegemoet? Ben ik misschien een hond dat je mij gaat afslagen, zegt die Goliath. In vers 43. Hij zegt, kom maar eens hier. In vers 44. Ik zal u vlees wel eens aan de vogeltjes gaan geven. Wat gaat jij mij hier komen doen? En David zegt in vers 45. Ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen. De God der slagorde van Israël die jij getart hebt. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en uw hoofd afhouden. Op deze dag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan het gevogelte van de hemel en aan het gedierte van het veld geven, opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft en deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht. Dat waren David zijn woorden. Dat was hoe hij redeneerde. Dat was hoe hij naar die toestand keek. Hij zei, de strijd is van God. En God geeft u in mijn macht, in onze macht. David keek niet naar zijn eigen kracht, keek niet naar zijn eigen kunnen. Hij keek naar God. En hij zei, als er iemand gaat strijden vandaag, dan is het God. En als God strijdt, heb jij niks te zeggen, grote, sterke Goliath. God geeft u onze macht. En inderdaad, hij verslaat hem. Denk daar eens over na. Wie of wat is uw Goliath? Want we komen in ons leven elk onze Goliath wel tegen, soms zelfs meerdere. En soms wel vaker, als dit ene moment op dit slagveld, zoals David. Laten wij ons ook intimideren, zoals Israël dat deed, dat zij beangstigd werden, dat zij zich zo schrik lieten aanjagen, dat ze zich lieten verlammen, dat ze niks konden, dat ze niks durfden, dat ze enkel keken naar de bedreiging van die grote sterke Goliath en ze keken niet meer naar God. Dat ze zelf mensen van geloof. David was een man van geloof. Hij komt daar. En wat deed Goliath bij het volk van Israël? Ze maakten ervoor dat zijn eigen broers en de andere Israëlieten David gingen afraden om geloof te hebben. Allee David, wie zit jij? Wat gaat jij hier komen doen? Maar wat had hem de overwinning gegeven? Het geloof van David. En de kracht van God die daaraan gekoppeld was. Maar Goliath veroorzaakte dat het volk stopte met de vertrouwen op God. Goliath deed hun geloof falen. Goliath deed hen David bekritiseren. Goliath deed hen zelfs dat ze probeerden om David te ontmoedigen. Om door te gaan met zijn geloof. David is een man waar in de Bijbel heel erg naar wordt opgekeken. Als je in Handelingen hoofdstuk, we zullen dat niet lezen, maar 13 vers 22 leest, dan zien we dat God over David zegt dat David een man naar zijn hart was. Waarom? Omdat David al zijn bevelen volbracht. En het is niet dat David zonder fouten was, hoor, want de Bijbel is heel duidelijk en we kennen een paar van die fouten, die kennen we heel goed. Maar David was ook een man van fouten. Maar David was wel een man van geloof. En hij wilde het goede doen. Hij wilde God dienen. En hij wilde anderen ertoe aanzetten om ook God te laten dienen. Kijk eens in 1 Koning hoofdstuk 14. Als Israël op het punt staat om gesplitst te worden na Salomo. En als Jerobeam andere goden gaat navolgen en als hij de dingen van God gaat veranderen in 1 Koning hoofdstuk 14, dan zien we dat God hem laat weten, deze koning Jerobeam, en het, in vers 8, en het koningschap van het huis van David heb afgescheurd en het u gegeven, maar, en ik pik even in, maar gij niet geweest zijt als mijn knecht David. En kijk eens wat over David gezegd wordt, die mijn geboden in acht genomen heeft, en die mij gevolgd is met zijn gehele hart, door alleen te doen wat recht is in mijn ogen. Maar gij hebt bozer gehandeld dan alle die voor u geweest zijn. En nu andere goden zijt gaan maken. Ja, gegoten beelden om mij te krenken. En gij hebt mij achter uw rug geworpen. Dat was wat Jerobeam deed. Jerobeam was niet zoals David. Jerobeam had niet het hart van David. David, hij wilde enkel doen wat recht is in de ogen van God. En dat neemt niet weg dat hij ook grote fouten heeft gemaakt in zijn leven. Hij is bepaalde Goliathen tegengekomen die hem hebben doen struikelen. Denk maar aan Batseba. Denk maar aan de man van Batseba, Uria, dat van hem een echtbreker en een moordenaar maakt en een leugenaar. Denk maar aan gebrekkige opvoeding die hij naar zijn kinderen heeft gegeven, dat zijn zoon Amnon zijn dochter Tamar heeft verkracht. Wat Absalom, zijn andere zoon, dat die wraak heeft uitgeoefend, hem op een gegeven moment zelfs nog naar het leven heeft gestaan. Allemaal omdat David niet goed is omgegaan met bepaalde dingen in het leven. Maar David had wel een hart dat vertrouwde en begeerde naar God. Laten we besluiten met Psalm hoofdstuk 3. En hier zien we ook hoe David omging met moeilijkheden in zijn leven. En hier op dit moment is hij aan het vluchten voor zijn zoon Absalom. Hier op dit moment kent hij zoveel tegenstanders in het leven. Je kunt dat lezen in 2 Samuel hoofdstuk 15. Dat zijn de omstandigheden waarin deze psalm wordt geschreven. En wat zegt David in vers 2? O Heer, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Vele staan tegen mij op. Zelfs zijn beste raadgever had hem verraden, was zijn zoon gaan aanhangen. En veel van zijn vrienden hadden hem in de steek gelaten. En David stond hier heel alleen. En wat doet hij? Hij richt zich tot God en hij zegt, kijk eens naar al die tegenstanders van mij. En hoe beangstigend moet dat niet zijn? Hoe beangstigend moet dat niet zijn geweest, als je gewoon door menselijke ogen kijkt naar het feit dat die kleine jonge David daar voor die grote reus Goliath stond. Je zou het nogal de vloepers hebben. Zonder geloof. En hier zit hij weer in zo'n toestand. Veel mensen staan tegen hem op. En veel mensen staan hem naar het leven. Ze willen van hem af. En wat zeggen die in vers 3? Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Dat had hij al eens meegemaakt. Toen hij bij Goliath stond, of wilde naar Goliath gaan. En toen hij zich afvroeg, Israël, hoe kunt jij zo ongelovig zijn? Hoe kunt jij je zo laten intimideren door die onbesneden Filistijn? Wat zeiden de mensen toen? Zijn geloofsgenoten? Allee David, ga terug met die schaapjes spelen. David had geloof. Zij hadden geen geloof. Hier zit hij weer in een toestand. Veel mensen staan hem naar het leven. Veel mensen zeggen tegen hem, hij vindt geen hulp bij God. Weet je waar we dat nog gezien hebben? In Matteüs hoofdstuk 27. Als Jezus gekruisigd wordt, en als Jezus daar aan het kruis hangt, wat zeggen de bespotters? Wat zeggen de fariseeën? Wat zeggen de goddeloze Israëlieten? Allee Jezus. Jij vertrouwt op God? Jij zegt dat jij een zoon van God bent? Allee, laat God u nu maar van dat kruis afhalen. Hij vindt geen hulp bij God. Dat is wat spotters zeggen. En hoe gaat David daarmee om? In vers 4. Maar jij, Heere, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Want je kunt je inbeelden wat soms deze situaties in een mensenleven bewerken. Hoe je soms je hoofd kunt laten hangen, hoe jij inderdaad door al die twijfel en al die angst en al dat ongeloof dat u omringt, hoe jij daardoor ook zelf de moed door kunt verliezen of dreigt te kunnen verliezen. Maar David, als hij daarmee geconfronteerd werd, ik denk niet dat het voor hem allemaal even simpel was, dat we denken van, oh David, dat was David, en David had geen probleem, nee. David ging ook door diepe dalen van duisternis. Maar David zei, jij Heere, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. God was degene die hem oprichtte. Wat zegt hij in vers 5? Als ik luide roep tot de Heere, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Als David bad tot God, dan vertrouwde hij erop dat God dat gebed hoorde. Dat God al wist waarom hij zou bidden, nog voordat hij de woorden had uitgesproken. En David wist dat God al met de uitkomst bezig was, nog voordat het probleem zich had gesteld. En dat is iets wat voor ons mensen toch zo moeilijk is. Dat als wij luid tot God roepen, dat wij zo worstelen met ongeloof, zo worstelen met twijfel, dat wij denken van, God, waar zijt je toch? God, waarom helpt jij niet? David zei, als ik luid roep tot de Heere, antwoordt hij mij. Want als David op dit moment, als hij hier door Absalom en door zijn vrienden die hem hebben verlaten, als hij zich door deze toestand zou moeten laten leiden, zou hij inderdaad concluderen, ja God, je hebt mij verlaten. Want kijk maar wat er gebeurt in mijn leven. Maar David wist dat God dat ook zag en dat God daarmee bezig was. En dat hoe die muur ook was, hoe onmogelijk het ook was, dat hij niet de uitkomst zag, David wist dat God voor de uitkomst zou zorgen. Dat is geloof. David wist ook niet, hè? Oei, als ik nu naar Goliath ga, ik heb nu 5 stenen, maar stel dat nu juist als ik slinger, dat mijn slinger, daar gebeurt iets mee. Of die steen, die gaat juist afketsen. En ik doe hem niks en dan komt hem achter mij aan. Dat is twijfel, dat is ongeloof. En David wist niet wat er zou gaan gebeuren. David vertrouwde op God. Hij vertrouwde op God zijn voorzienigheid. Maar zien we vers 6, ik legde mij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer het schaagt mij. Ik vrees niet voor 10.000 van volk. En die zich rondom tegen mij stellen. En dat is wat geloof en vertrouwen in God doet. Het drijft angst uit. Het doet de angst weggaan. Het doet de onzekerheid weggaan. Het doet de twijfel weggaan. En wanneer wij bevangen zijn door twijfel, is het goed om te weten, geloof en vertrouwen doet dat weggaan. Want we krijgen allemaal met twijfel te maken. We krijgen allemaal met momenten te maken dat de Goliath in ons leven ons zo intimideert dat we heel klein worden. En dat we ook wel eens aan de kant van Israël staan in plaats van de kant van David. Dat we het ongeloof van Israël kennen. Dat we de intimidatie van Israël kennen. En niet het geloof van David en het vertrouwen van David. En daarom is het mooi om dit voorbeeld te zien. David leert ons hoe we op God moeten vertrouwen en hoe dat ook moed geeft in uw leven, kracht geeft. Wat zegt hij in vers 8? Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Ja, gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen en de tanden van de goddelozen verbrijzeld. De verlossing is van de Heere. Uw zegen zij over uw volk. Dat was waar David telkens weer aan dacht. De verlossing is van de Heer. Wat zei hij tegen Goliath? De strijd is van de Heer en God geeft mij in uw macht. Dat was David zijn leuze in het leven. God verlost, God tegen en God strijdt. En hij had al genoeg overwinningen in zijn leven waar hij naar kon kijken, die hem dat keer op keer bevestigden. En dat helpt ons ook. Als wij gaan kijken naar al die overwinningen waar we vandaag staan, kijk maar eens terug in uw verleden. Als je u laat intimideren door de Goliath die voor u staat, dan gaat je het niet zien. Maar zet die eens even opzij en kijk eens naar al de overwinningen die God keer op keer op keer, waar hij in u gezegend heeft, waarin hij u begeleid heeft, geholpen heeft, gesterkt heeft, dat jij dacht van oei oei oei, en toch staat je hier vandaag. De verlossing is van de Heer. De kracht en de strijd is van de Heer. Dus, ik ken uw Goliath niet, ik ken de mijne wel, en ik kom hem nog wel eens tegen. En ik weet dat ik soms ook geïntimideerd word, dat ik soms ook de strijd dreig te verliezen, dat ik me soms ook laat leiden door twijfel, door angst, door onzekerheid. En ik weet dat ik deze woorden nodig heb. Dat ik, net zoals David, moet denken aan de gedachte, het is God die strijdt, het is God die zegent, het is God die helpt. Ik moet geloof en vertrouwen hebben en ik moet doen. En gaan en wandelen met God. Amen.